Een Maker District podcast.
Ik heb tot mijn 16e eigenlijk niet echt gedronken. Nee, mijn ouders dronken zelf wel, maar...
Sjoerd, wat doe jij hier?
Strak regime.
Ja, toch ergens is misgegaan in mijn leven.
Ja. En welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Queer & Sober podcast. Mijn naam is Sander.
Ik ben Jeroen.
En mijn naam is Sjoerd.
En in deze podcast praten we over onze ervaring in het nuchter alcoholvrij zijn in de queer community.
Vorige keer kon je luisteren naar een erg leuk en interessant gesprek met Sander den Baas. Ook wel bekend als Drag Queen Lady Galore. Mocht je die nog niet hebben geluisterd, luister hem dan zeker nog even terug.
En in deze aflevering zijn we weer met z'n drieën en gaan we samen de diepte in. We gaan het namelijk hebben over naasten. Daarnaast behandelen we weer een luisteraarsvraag en gaan we weer even bellen met...
Hey mannen, hoe gaat het met jullie?
Ja, lekker.
Ja, goed. Dus laten we lekker doorgaan. Hoe gaat het met jou?
Ja, gaat ook goed. Hey, deze week gaan we het hebben over naasten. Want naasten hebben invloed op je alcoholgebruik, maar jouw alcoholgebruik kan ook invloed hebben op hen. Je gaat je door alcohol anders gedragen, emoties ervaar je heviger en het kan leiden tot leuke avonden, maar ook tot nare momenten. En we gaan in gesprek over onze eigen ervaring, hoe je naasten het beste kan helpen en hoe relaties met onze naasten zijn veranderd sinds dat ze niet meer drinken.
Ja, dat klopt. Want je naasten die hebben invloed op hoe je met alcohol omgaat. En uit onderzoek blijkt dat wanneer je ouders in de adolescentie, dus in je tienertijd en puberteit, alcohol goedkeuren of je zelfs een slokje laten proeven, dat best wel een groot risicofactor is voor jouw latere alcoholgebruik.
Oh, dat verklaart een hoop.
En hoe is dat bij jullie? Mochten jullie wel eens alcohol proeven?
Ja, zeker. Ik kan me nog herinneren, was op een gegeven moment op vakantie en toen dachten mijn, dat was zowel met roken als met drinken. Dan, volgens mij was ik een jaar of 11 en toen liet ze me drinken, want dan dacht ze, nou, dat vind je dan vast zo vies dat je het nooit meer wil. Ja, dat werkte iets anders.
Toen was de addict aan.
Ja. Ja, volgens mij wel, ja. Ja, en bij mij was roken het in de familie ook echt... Ja, want als je nou gewoon lekker goed zware Galoise zwaar, dan ga je vast over je nek en wil je niet meer. Nou, dat heeft niet gewerkt. Vanaf mijn 12e tot een jaar geleden heb ik gerookt. En bij mij thuis was dat überhaupt. Drinken was een tratatie. Opa en oma om 12 uur hadden een biertje verdiend. En bij mij thuis was het ook gewoon gezelligheid kwam met alcohol.
Mooi. En Jeroen, hoe was dat bij jou? Mocht jij wel eens proeven alcohol?
Proeven? Nee, niet per se. Maar wel heel vroeg beginnen al. Dus ik weet nog, mijn eerste biertje was ik 14 of zo. En dat was inderdaad op een verjaardag van mijn familieding. En toen, het was een beetje, je bent stoer als je alcohol dronk. Mm. Dus al die ooms die dronken alcohol. En ik dacht van ja, als je erbij wil horen, dan moet je ook alcohol drinken. Maar ik vond het ontzettend goor, mijn eerste biertje. Ik heb weggepleurd ook.
Ja. Ja, bij mij was het, wat was het ook weer? 7-Up met Bess of zo. Was dat Bess überhaupt?
Koelberg.
Koelberg.
Ja, Koelberg, ja, klopt.
Ja. Koelberg. Ja, dat drinken we nu.
Allemaal hetzelfde, jongen.
Ja, klopt.
Maar grappig. Bij mij was het eigenlijk, ik heb tot mijn 16e eigenlijk niet echt gedronken. Nee, mijn ouders dronken zelf wel, maar...
Sjoerd, wat doe jij hier?
Strak regime.
Ja, toch ergens is misgegaan in mijn leven.
Ja.
Nee, zeker. Ik hoor net ook over roken. Daar gaat deze podcast natuurlijk niet over. Maar als ik kijk naar roken. Mijn ouders die rookten allebei toen wij kinderen waren. Maar mijn ouders waren dus echt heel erg anti-roken ook. Ze probeerden van alle macht er vanaf te komen. Ja. En juist daardoor ook hebben mijn broer, mijn zus en ik alle drie nooit gerookt.
Omdat je meer de worsteling zag van je ouders?
Nou, niet alleen de worsteling, maar meer gewoon dat negatief soort beeld had. Terwijl dat beeld was met alcohol niet. En ik denk dat doordat dat beeld met alcohol niet negatief was, dat ik wel op een gegeven moment daar ook aan begonnen ben.
Ja, precies.
Of, begonnen ben gewoon een keer uit. De eerste keer uit was ook met mijn broer.
Ja, ik ook. Of een hele auto ondergekotst.
Oh nee, dat ik niet.
Niet?
Nee.
Oh, je kon wel beter maat houden.
Nou ja, moest me netjes gedragen natuurlijk.
Maar hoe was dat de eerste keer met je broer? Hoe ging dat?
Ja, leuk.
Maar gingen jullie stappen of gingen jullie gewoon in de schuur stappen.
We gingen naar in Leiden naar een kroeg.
En toen was je 16?
Met zijn vrienden. Ik was net een maand 16 en een van zijn vrienden, broertje daarvan was een vriend van mij. Dus we gingen met z'n allen. Het was januari.
En was je al bewust gay?
Wel bewust, maar niet oud.
Nee, precies. Dus je zat wel lekker te loeren. Als er wat te loeren viel.
Nee, per se.
Nee,
zeker niet in
waar?
Als mijn broer erbij was, zeg maar. Nee. Als daar was ik niet zo heel erg. Nee, was gewoon hetero
stappen.
Studenten stappen achter.
Ja.
Beetje opgang naar het leven.
Naar het echte leven.
Ja.
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 Whatever that may be.
Hoe was dat bij jou thuis?
Thuis? Met alcohol.
Ja.
Ja. Mijn ouders zijn best wel vroeg gescheiden. Dus aan mijn moeders kant thuis eigenlijk heel weinig. Ik kan ook niet zo goed tegen alcohol. En nou, die is ook al een paar maanden of een paar jaar alcoholvrij. Dus als die één wijntje dronk, dan ging ze al lacherig doen. Dan weet ik het allemaal. Maar de andere kant van de familie wordt er best wel wat gedronken. Niet obsessief veel of zo, maar wel vaak. En dan een paar glazen of zo.
Ja.
Ja.
En bij jou, Sander?
Bij mij is het nu denk ik nog in het gezin. Mijn broer en mijn moeder die drinken allebei nog gewoon. En ja, net als vanuit huis heb ik er best wel veel mee gekregen. Waar ben ik eigenlijk in dit verhaal?
Nou ja, dan vertel ik even wat over mezelf.
Ja, dat doe je nooit.
Mijn ouders dronken dus allebei. En dat was gewoon heel normaal. Mijn vader dronk toen wij klein waren een jenever en een biertje. En later werd dat alleen een biertje. En later is mijn vader wel, geloof ik, volledig gestopt, als ik me goed herinner.
Ja.
En mijn moeder dronk vroeger altijd sherry en een wijntje.
Ja.
En op een gegeven moment kwam er een ander merk sherry in de supermarkt. Toen stopten ze met sherry drinken, maar die wijn is altijd gebleven. Dus dat is nog steeds zo. En
En wat was jouw associatie met alcohol? Zeg maar zeggen, wat was voor jou... Je gaf aan dat je 16 was.
Nou ja, meer. Dat komt ook wel naar voren uit de eerdere podcast. Gewoon gewoonte. Het is niet zozeer. En toen ik 16 was, had alcohol een hele andere lading voor mij dan nu. Maar als ik me nu dan vergelijk met hoe mijn ouders toen waren, toen ik klein waren, zeg maar. Dan drink ik een beetje op dezelfde manier als mijn ouders toen.
Ja,
en dat betekent gewoon, nu dan niet meer, omdat ik heel bewust van mijn alcoholgebruik ben. Maar wel dat ik vanuit mijn studententijd de eerste paar jaar gewoon bijna dagelijks bij het eten wel één of twee biertjes dronk.
Ja.
Eén of twee alcoholische drankjes, zoals mijn ouders dat vroeger ook deden.
Maar heb jij nooit... Ik heb altijd naar mijn ouders gekeken en eigenlijk ook naar de omgeving en zelf ook gedacht, ik wil ook drinken. Ik kan me de eerste herinnering daaraan kan ik me ook echt nog herinneren, zo'n beetje aan mijn 11e of zo. Dat heb je nooit gehad, dat je dacht op een verjaardag of het ziet er gezellig uit, het is leuk, dat wil ik ook.
Nee. Jij wel?
Nee, een beetje onbewust denk ik, zit even hard na te denken, maar dat het gewoon erbij hoort, dat het logisch was dat je het ging doen, dus niet dat ik dacht van ik kijk hier naar uit. Maar zodra ik het deed in een setting, inderdaad heel jong met vrienden, was het wel heel chill. Ook om een beetje om die onzekerheid. En je zit nog half in de kast of je bent net half uit de kast. En dat allemaal niet te voelen, dat werkte wel heel snel al fijn.
Ja, want hoe zit dat met vrienden met jou, Sander?
Periode? Ik zit even te denken. Ik kan mij nog herinneren dat ik op de MAVO zat. En daar hadden we veel huisfeestjes, zal ik maar zeggen. En daar ging de kanij... Vloeide rijkelijk.
Gadverdamme.
Voor de luisteraar die niet weet wat kanij is.
Meer zoete
witte wijn.
Witte wijn, ja. Maar aan de andere kant, dat zijn toch ook allemaal producten die gewoon jou leren drinken. En zoet genoeg om het door te drinken.
Ja.
Dus dat kan me daar nog echt aan herinneren. En... we hadden een kroeg tegenover de school. En mijn moeder werkte daar om de hoek. En die kroeg, daar kwam mijn moeder 's avonds. En ik zat daar 's middags. Dus mijn moeder heeft op een gegeven moment ook wel eens te horen gekregen dat ze... Want ze wisten wie was. Dus hebben mijn moeder wel eens gemeld. Ja, volgens mij is je zoon nu voor de derde keer dronken naar huis deze week. En toen
was je jong?
Nou, het was 16.
Ja.
Dus toen kon het. Dat kan ook
wel. Bij mij was ook op mijn 16e met mijn vrienden drinken. En ik zat toen achter de kassa bij een supermarkt. Ja. Ons, en ik
kan me echt zat niks bij voorstellen. Jij had aan de kassa.
Hallo.
Ja.
Gezellig.
Spuit u nog een zegeltje.
Zei je wat terug ook, of niet?
Ik was heel sociaal. Okay. En ik werkte snel. Iedereen stond al betalen af. Ik zat dus ik zat dus op mijn 16e achter de kassa. En weet je, dat zijn gewoon collega's. En dat was een supermarkt waar ook sterke drank werd verkocht. Dat is zo'n aparte plek, aparte ruimte waar sterke drank werd verkocht. En ik weet nog wel dat ik dus 16 was. En doordat ik daar werkte en met mijn collega's, kon ik gewoon na sluitingstijd nog even een fles sterke drank afrekenen. Zonder dat iemand, ik betaal natuurlijk wel, maar zonder dat ja. de buitenwereld dat zag. Want dat was ja. natuurlijk op dat moment nog niet toegestaan, illegaal. En ja, ik weet wel dat dat toen een soort van, onder bij mijn vrienden ook wel een soort van ja, status, respect of weet ik veel wat. Oh, die kan een sterke drank komen. Dat is wel een coole vent. Ja, het slaat ja, helemaal nergens op.
Jezus, ja. Nee,
dus,
ja,
dat wel. En ja. Daardoor is er flink wat Jägermeister in de op mijn 16.
Ik gewoon, misselijk van al deze drankjes die ik erin verpas.
Echt, ja. Oh jongens, mooi. Of pisang. Pisang allemaal met jus.
Nee, pas zo uit jus.
Oh, die net zo erg. Of nee, niet zo van, hoe heet het? Amaretto met...
Boswandeling.
Oh, nou, dat was dus... Ik ging op een gegeven moment met mijn broer stappen. Voor het eerst, en ik mocht mee. Dat was een hele grote jongen. Dus ik zag dat helemaal zitten. En dan gingen we, dat was op Leidsplein, bij Leidsplein. Dat was GGC, heette dat volgens mij. En nou, flink zitten tanken aan de bier. En achteraf, nou, als laatste gaf iemand nog even een boswandelingetje. Nou, dat was me toch een kopstoot. Dat ik moest even plassen. Nou, ik ben weer terug gaan zitten. Want ik ging het toilet nooit bereiken. En ja, net zeg, uiteindelijk heb ik van een andere vriend de auto ondergekotst. En dat was mijn eerste officiële aanraking. Met
maar het alcohol. Klinkt nu wel meer alsof we een soort reclame...
Hey, fair point. Ja, heb je
reclame
punt?
Laten we weer even naar de pijnlijke momenten.
Oh ja. Want die waren er ook.
Dus hoe hebben jouw vrienden jouw alcoholgebruik beïnvloed, Jeroen?
Mijn vrienden?
Ja.
Ja, dat was gewoon vanzelfsprekend. Ja. In het begin, als we dan in die tijd zitten, gingen we elk weekend zuipen, elk weekend uit. En was dat heel normaal om lam te worden. Bij mijn studententijd werd er natuurlijk nog meer. En was ook gewoon een beetje cool om te doen en iedereen zoop. En zo maakte je vrienden en connecties. En ja, het was wel echt iets wat je hielp in het begin, denk ik.
Ja.
Om dingen te bereiken of zo. Dus ja, maar zoals jij al eerder in een andere podcast zei, van ik liep wel voorop, meestal ja. bij de Polonaise.
Ja, maar dat heb ik dus ook wel. Als ja. ik terugkijk, dan was ik wel echt degene die altijd soort van de stok ja. achter de deur was om te gaan zuipen.
Ja, dus nog meer te zuipen, ja. nog even naar de stad
ik gaan. Ook altijd, ik had een soort, ja, nee, misschien ken je dat wel, zo'n vrijdagavond FOMO, onrustig gevoel van eigenlijk...
Ja, ja, heel erg.
Ik heb helemaal geen zin om op de bank maar bij mijn ouders te zitten. Ik wil gewoon nu helemaal dat ik mijn kop eraf schroeven.
Ja. Ja, klopt.
En eigenlijk realiseer ik me nu dat ik dus gewoon eigenlijk dat zelf de aanstichter was.
Ja, ik was eigenlijk Jeroen Gin Tonic.
Ja, ja? Ja toen al? Oh,
ja,
dat was
ja mijn studententijd wel. Ja,
ja oké. Okay. Ja.
Dus, nou ja, goed. Had mijn omgeving natuurlijk heeft een, had een invloed. Maar op een gegeven moment ga je zelf je omgeving veranderen ja. om nog te kunnen zuipen.
Ja.
Ja.
Ja, op een gegeven moment creëer je wel de omgeving die jou toekomt. Of ja. die jou het beste Zeker. Uitkomt, klopt.
Ja.
Ja.
Ja. Er zijn veel redenen waarom alcohol ervoor kan zorgen dat een mooie avond eindigt in een hele nare. Zo zijn we veel ongeremder, de leuke kanten komen verder naar boven, maar ook onze minder leuke kanten. Een belangrijke factor van hevige emoties is het limbisch systeem in onze hersenen. Een van de functies van het limbische systeem is het reguleren van emoties. Alcohol beïnvloedt dit systeem. Hierdoor kunnen we overdreven emotioneel worden en bijvoorbeeld feller reageren. Zijn jullie wel eens een beetje heftig geweest dus, tegen vrienden en familie, Sjoerd?
Zo, die ging er snel uit. Ja, zeker. Oh ja, genoeg.
Ja, en dat had echt met alcohol te maken?
Ja, had zeker met alcohol te maken. Ik merk aan mezelf dat als ik alcohol drink, dan accepteer ik geen hulp meer. Okay. Dus als iemand me dan hulp aan wil bieden, omdat ik echt knetterlam ben, dan word ik heel boos.
Ja?
Ja, okay. Dan kan ik heel boos worden. En de mensen die echt heel dicht bij me staan, die weten dat gewoon. Dus die kennen ook mij en die denken dan, laat hem dan maar lekker op zijn bek gaan.
Succes,
doei.
Yo, later.
Dat is eigenlijk mijn voornaamste emotie die dan naar boven komt. Heel erg, ik kan het wel zelf.
En boze dronk.
Nee, ik heb helemaal geen boze dronk. Maar als ik echt laveloos ben en mensen willen me helpen, dan ik accepteer geen hulp. Dus ik probeer gewoon de mensen op afstand te houden.
Interessant.
Ja.
En jij, Sander?
Ik,
heb jij een boze dronk?
Nee, ik heb een emotionele dronk. Dus ik ben per definitie een binnenvetter. En nou kan ik dat nog steeds hoor, daar niet van. Maar als ik alcohol op had, dan kon ik echt wel shit eruit gooien die al een half jaar dwars zat. En,
maar ook tegen je vrienden?
Ja, zeker. En tegen me, ik heb dat met mijn moeder echt ook wel een paar keer gehad. Echt wel op het verdrietige af, zal ik maar zeggen.
Dat het echt naar boven kwam door de alcohol.
Ja, maar dat ik haar ook echt wel kapot maakte.
Oké. Okay.
Zo.
Die grens zat er dan ook niet meer in.
Nee.
Dus ja, nee, wat dat betreft. Ik kon heel gezellig zijn op alcohol, maar ik kon ook echt. Ik heb ook wel eens van mensen gehoord dat ze me de eerste keer leerden kennen. En dat ze echt dachten, wie is die arrogante klootzak? En dat ze er daarna achter kwamen dat ik best wel aardig was. Maar
wat zei je? Dat is wel herkenbaar.
Ja.
Ja. Ja, nee, ik
nog steeds of wat?
Ja.
Helemaal niet. Nee, maar ik was aan de ene kant heel vrolijk en joviaal en de gangmaker. Maar ik kon ook wel echt een arrogante klootzak zijn, inderdaad. Ja. Ja, dat.
Ik heb ook wel echt de andere kant. Dat ik echt heel erg liefdevol kan worden.
Heb ik ook.
Naar vrienden toe. Oh, ja. Ik hou van jullie. En oh, jullie zijn allemaal belangrijk voor mij, weet ik veel wat.
Echt, maar ik merk dat daar ook wel bepaalde stadia van dronkenschap. Dus dat je in eerste instantie ben je iets meer confident. En daarna word je wat dronken, dan word je wat liefelijker. En daarna word je nog wat dronken, dan word je wat, nou, et cetera. Ik ken dat ook wel in een soort van overgangsfases in mijn dronkenschap. Ja, totdat je op een gegeven moment op een bepaald punt zit. En dan is er gewoon geen land meer te bezeilen. Als ik al niet lekker zat die dag bijvoorbeeld, of er was al dingen opgekropt. Maar ik kon echt zo in stadia van dronkenschap kon een bepaald soort van gemoedstoestand ontstaan. En dan was het maar net de vraag welke je kreeg. Dus ja.
Ja, want dat heb je net, jij in ieder geval een beetje net verteld. Zijn er ook echt oneenigheden ontstaan dat er blijvende schade is berokkend, om het zo maar even te zeggen?
Nou, ik denk dat het voordeel aan familie is dat je elkaar toch altijd wel een soort van uiteindelijk, je hebt de behoefte om elkaar te vergeven. Dus, ja. Ik denk dat dat een voordeel is geweest. In vriendschappen, ja, ik vermoed van wel.
Ja.
Maar tegelijkertijd zit je dan toch ook nog wel in je katerdrankroes dat je ook niet helemaal door hebt of ook vindt dat zij stom waren. Dus, ja. Maar ik vermoed zeker wel dat daar wel schades zijn toegebracht.
Ja, Short?
Ik zit heel hard na te denken.
Oh, dat is wat ik hoorde.
Ja, het kraken. Ik weet het niet zo goed. Ik heb niet zo vaak een boze dronk gehad in mijn leven. Ja. Ik denk maar echt op max 1 à 2 handen te tellen. De hoeveelheid keren dat ik een boze dronk heb gehad. En ik kan me niet herinneren dat ik daar echt blijvende schade aan heb ondervonden.
En wat was voor jou een boze dronk?
Gewoon een beetje destructief naar mezelf als ik het drink.
Ja, oké. Okay.
Oké.
Okay. En jij?
Niet zozeer naar andere mensen.
Nee. Jawel. Ja, er is wel echt de vriendschap kapot gegaan daardoor. Maar ik denk vooral ook omdat ik gewoon heel egoïstisch werd op een gegeven moment. Dat je alleen maar bezig bent met of heel erg feesten.
Ja.
Of heel erg brak zijn en dus er überhaupt niet voor mensen kunnen zijn. Waardoor je eigenlijk gewoon niet een hele goede vriend meer bent op een gegeven moment. Dus dat is wel echt gebeurd. Niet met heel veel vrienden, maar ben er wel echt een goede vriendin door kwijtgeraakt. Ja.
Nou, je zegt, er is ook wel een vriend geweest die op een gegeven moment, volgens mij heb ik hem toen afgebeld vanwege de derde kater die ik had of zo. Ja. En die heeft toen al gezegd, ja, kerel,
is klaar.
Laten we dan gewoon niks afspreken. Want als ik iedere keer afgezegd word voor een kater, dan moet je je prioriteiten maar eens herzien.
Ja.
Dus dat ken ik wel.
Hebben jullie spijt van dingen die jullie hebben gedaan toen jullie lam waren?
Ja, het klinkt bijna als een moederskindje, maar ik denk wel dat er uitspraken zijn geweest richting mijn moeder. En weet je, dat daar waren dingen te verwerken, maar die zijn niet beter verwerkt doordat ik dronk of zo. Die zijn pas beter verwerkt toen ik niet meer dronk.
Ja.
En ik denk dat als ik dan ergens spijt van heb, is dat het. En ik denk ook sommige vriendschappen wel die hadden. Ik denk dat ik uiteindelijk weinig verdiepende vriendschappen had. Hmm. En het mooie is wel dat de vrienden die ik nu nog steeds, veel van die vrienden heb ik nu nog steeds en daar maak ik nu een verdiepingsslag mee.
Ja.
En daar ben ik heel erg dankbaar voor.
Ja.
Maar dat had veel eerder gekund.
Ja, precies. Veel oppervlakkige dingen op een gegeven moment. Als je heel veel, heel veel uitgaat, dan is het alleen maar partyvriendschap op een gegeven moment.
Ja, voor precies.
Mij in ieder geval. Ja. Oké.
Okay. Jij
voor
dan?
Voor jou, Short.
Wat was de vraag?
Heb je spijt van dingen die je lam hebt gedaan met vrienden en familie? Tegenover vrienden en familie.
Als ik terugdenk, had ik wel wat meer. Minder. Het zijn al die mensen zijn wel gebleven.
Ja.
Maar ik heb toch wel vaak mensen op afstand gehouden, van me afgepusht, zeg maar. En ik denk dat als ik terugkijk, dan is dat voornamelijk in dronken toestand geweest, waarin mensen toch wel, een handreiking deden. Of,
ja.
Ja, en dat, daar had ik wel wat toegankelijker in kunnen zijn.
Mm. Ja.
Ik weet niet of dat heel logisch klinkt voor de
luisteraar. Ja, dat je eigenlijk maar... gewoon de hulp... die
Ja, weet je, mensen bedoelen het goed en proberen je te helpen. En ik ben gewoon iemand die heel erg dan wegpoest, terwijl dat eigenlijk helemaal niet terecht is. En al die mensen zijn wel gebleven, hoor. Dat zijn voornamelijk echt mijn besties.
Maar vind je het makkelijker als je... Dus in nuchtere periodes vind je het dan makkelijker om dat wel te accepteren? Of accepteer je het dan wel? Of...
Nee, ook toen niet. Maar ik denk dat dat voornamelijk eruit kwam als ik dronken was.
Ja, precies.
Dus als ik dronken was, was ik daar wat feller. En het ging over onaardig zijn tegen je naaste. Ja. Als ik dronken was, was ik daar wat onaardiger en wat strakker en wat botter in dan nuchter.
Ja, oké.
Ik denk dat het ook heel erg wat jij al zei, dat je het gewoon verwaarloosd en verwaterd, omdat je gewoon constant brak bent. Dus je komt gewoon niet opdagen.
Klopt.
Dat is het meer, denk ik.
Maar dat heb ik nooit gehad.
Nee.
Nog niet.
Je maakt de afspraak gewoon in gebruik. Nog niet. Nog niet.
Ja, gewoon geen ochtendafspraken maken. Dan ben je al een heel eind. Gewoon alleen maar vanaf de middag afspraken.
Maar dat deed ik sowieso niet. Hou eens op. De ochtendafspraken.
Oh nee, ik dacht dan altijd wel. Nee hoor, tuurlijk, dat doe ik. Maar,
maar dit heb ik überhaupt nooit zo gehad nog.
Dat je 's morgens zo brak was dat je dacht, laat maar.
Ik heb dat echt nog nooit gedaan. Als ik 's ochtends iets heb, nou, dat is niet helemaal waar. Denk ik. Ik ben, ja nee, het ochtends ben ik ook gewoon aanwezig. Dus het is niet...
Ja, zakelijk had ik dat altijd maar dan, dat maar komt omdat
mijn drankgebruikers meer gewoon te gebruiken. Dus het is niet zo dat ik 6 dagen per week in een kroeg stond of zo'n party.
Nee.
Dus...
nee, het was wel, je was geen party.
Nee, het was ook nooit een party.
Nee, ik had wel 2 verschillende. Ik had door de week was het een regulier gebruik. En dan vanaf vrijdag, zaterdag, zondag was gewoon party hardy gebruik. Dus nee, dat was.
Ik merk dat ik mijn eigen verhaal niet heel boeiend vind.
Ja, nou eigenlijk is er niet zoveel meer te vertellen. Nou, dan gaan we toch lekker door.
Sorry, ik vind mezelf echt gewoon niet interessant.
Nee, nou dat is ook voor het eerst.
Heb je gedronken? Je bent zo naar.
Vandaag in Even Bellen Met, bellen we met Valerie van Stichting Naast. Stichting Naast biedt steun aan naasten en verslaafden. Valerie, je spreekt met Sander van de Queer & Sober podcast.
Ja, hi Sander.
Hoi, leuk dat we even mogen bellen. Kan je ons uitleggen hoe jullie steun aan vrienden en familie bieden, in ieder geval binnen mensen die verslaafd zijn?
Wij doen dit door middel van het geven van workshops.
Ja.
Met terugkerende thema, de thema's die het meest voorkomen voor naasten van verslaafden.
Ja.
We organiseren dagen voor naasten. En wij begeleiden ook 1-op-1. Dus wij begeleiden ook individuele trajecten. Met behulp van de zozeer sessies en 1-op-1 als met een online programma.
Yeah.
Waar naasten aan de slag gaan en waar wij dus feedback op geven.
Hey, en wat komen jullie daar het meeste in tegen? Waar lopen naasten het meeste tegenaan binnen verslaafde familie of vrienden?
Maar ja, waar lopen ze het meeste tegenaan? Het omgaan, het leren, het leren omgaan met met machteloosheid, wanhoop, het graag willen zien veranderen en geen verandering inzien en zich constant en heel erg mee bezig zijn, vooral gefocust zijn op hun dierbare die een verslaving heeft, tot aan zichzelf vergeten toe.
Hey, en is het voor iedereen duidelijk dat ze in die situatie terecht zijn gekomen? Of kom je ook vaak tegen dat voor mensen ook een proces is? Dat ze eigenlijk...
Het is zeker een proces. En het is een proces omdat chronisch progressieve ziektes, het gaat heel langzaam.
Ja.
En dus je komt erin als naaste. En je weet niet waar je ingekomen bent. Je ziet dat iets aan het veranderen is.
Ja.
En dat probeer je onder de hand te krijgen. En probeer je daar invloed op te hebben. En daar ga je met het proces mee. En dan komt er een moment dat je misschien tegen een burn-out loopt. Ja. Of tegen een depressie. Of overspannen. Extra vermoeid. Geen zin meer hebben in wat dan ook. Je komt ook terecht in een soort van isolement. Omdat je zo gefocust bent op de ander. Dan ga je nee zeggen tegen activiteiten die energie geven.
Ja.
tegen een sociale leven die je ook energie geeft. Je wordt ook een beetje opgepakt door de schaamte, of misschien de schuld, weet je, maar de schaamte van weet je, wat gebeurt er hier? Je durft er niet openlijk over te praten, je voelt je onbegrepen door je eigen omgeving. Dus je komt ook heel nauw, in een heel nauw ruimte terecht.
Als naast heb je natuurlijk de behoefte om je verslaafde familielid of vriend of whatever te helpen. Maar tegelijkertijd in dat proces zal je jezelf ook moeten helpen. Want je zal, neem ik aan, ook aan jezelf moeten denken. Hoe kan een naaste de beste met de situatie omgaan? Zichzelf beschermend en de ander helpend.
Ja, dus een naaste, waar het mee begint, is zoveel mogelijk informatie verzamelen. Mm-hmm. Wat heb ik hiermee te maken? Wat is verslaving? Wat vraagt het van mij?
Ja.
Hoe ga ik ermee om? Waar bevind ik me nu? Wat doet het met mij?
Ja.
Het is echt een weg van bewustwording. Er bewust worden van deze verslaving doet iets met mij.
Ja.
Het doet dat ik bepaalde strategieën, bepaalde mechanismen inzet.
Ja.
En die heb ik me ooit aangeleerd, maar dat doe ik niet onbewust. En door juist de weg van bewustzijn te belopen, dan kan er een verandering in komen. Want meestal wat de naasten doen, als ze niet weten wat verslaving is, is iets, ze blijven iets herhalen wat niet werkt.
Ja.
En dat is wat tot uitputting leidt.
Precies. Dus uiteindelijk geef je aan dat het voornamelijk belangrijk is om te zorgen dat mensen zich inlezen. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze voor zichzelf zullen moeten bepalen waar tot hoever ze wel en niet zouden willen gaan. Of wat ze wel en niet willen geven van zichzelf in dit proces.
Absoluut, dus dat is ook een thema, grenzen aangeven. Want kijk, met naasten, er is vaak sprake van wat we noemen codependency, waar er afhankelijkheid is, is er medeafhankelijkheid.
Ja.
En medeafhankelijkheid is nog een ander fenomeen dan verslaving.
Ja.
Maar het is wel vergelijkbare kenmerken.
Precies. En hoe ziet dat eruit, zou ik zeggen, voor iemand die niet weet wat codependency is?
Codependency is eigenlijk... je bestaansrecht als naaste, je waarde, je bevestiging zoeken in wat de ander doet.
En heb je daar een concreet voorbeeld van?
Bijvoorbeeld als je steeds je naaste wil gaan veranderen, cadeautjes geven, blijven geven.
Ja.
In de hoop liefgevonden te worden, dat is er één. Je gevoelens niet uiten, in de angst de ander te kwetsen. Of je gevoelens op een bepaalde manier uiten dat de ander dat je hoopt dat de ander een bepaald gedrag heeft waar je in bevestigd bevindt, hè, waar je bevestigd wordt van ik doe er goed aan.
Ja, precies.
Dus al je daden, vooral je daden en je uitspraken zijn afhankelijk van hoe de ander hierop gaat reageren.
Ja.
Word ik bevestigd of word ik afgewezen? En dan alles wat afwijkt, dan de neiging om het te vermijden.
En als je... daarin qua tips, hoe stel je goede grenzen voor? Want ik kan me voorstellen als naaste, ik ben natuurlijk zelf de verslaafde, dus het gaat per definitie allemaal om mij. Maar als ik me in zou moeten leven in mijn naaste, wat zouden goede grenzen voor hun zijn? En hoe kunnen ze die aangeven? Nog steeds vanuit de behoefte om mij te helpen, maar tegelijkertijd ook zichzelf te sterken?
Ja, een goede grens voor een naaste. Het begint bij een grens die de naaste waar kan maken.
Ja.
Dus geen losse bedreigingen. Of geen als je zo doorgaat, dan gooi ik je het huis uit. Of dan wil ik je nooit meer zien. En door diep van binnen weten dat dit mogelijk is.
Ja, precies.
En dus een kleine stapjes maken.
Geeft aan, je moet je grenzen, je moet je beloften waar kunnen maken. En ik kan me voorstellen dat dat ook voornamelijk is dat je anders een redelijk loze grens krijgt. Op een gegeven moment dat je grenzen niks waard worden. En mensen denken, ach, ik kan er wel even doorgaan, want ze zegt het wel, maar ze doet het toch niet.
Ja.
Ja.
Dat is precies de reden waarom je grens eigenlijk moet aangeven die je waard kan maken.
Ja.
Van verslaving denkt van, nou ja, weet je, ze doet het toch niet. Of hij doet het toch niet. Dus eigenlijk ga ik gewoon lekker door met mijn gedrag.
Precies.
En het is ook om een grens te kunnen aangeven. Dat vraagt ook van degene die de grens aangeeft. Om zichzelf te leren kennen.
Ja.
Om daar te gaan voelen, wat is goed voor mij? Wat is haalbaar voor mij? Wat accepteer ik? Wat accepteer ik niet? Wat ben ik wel bereid om te doen voor de ander, waar ik me niet in verlies?
Ja, precies.
Okay. Dit heeft allemaal met grenzen te maken. Dus het vraagt naar je gevoel toe gaan. En ook vanuit je gevoel je eigenlijk wat je nodig hebt kunnen benoemen.
Precies.
Verlangens, wensen, behoeften. En dan pas kan je tot een grens komen van oké, dit is wat ik wil voor mezelf, dit is wat ik nodig heb. En dan kan je mijn grens zetten. En een grens aangeven hoeft niet te zeggen dat je minder van de ander houdt.
Ja, precies.
Ik denk en dat heel, dat veel, ook, heel veel mensen zijn daarin in de war. Van als ik nee zeg, betekent dat ik de ander afwijs. Maar dat is niet zo.
Hey, het is een beetje kort, dus ik wil in eerste instantie heel erg bedanken. En we zorgen eventjes dat in de show notes wat extra informatie over jullie staat. Mochten naasten toch geïnteresseerd zijn en bij jullie terecht willen. Voor nu wil ik je ontzettend bedanken voor je informatie. En hopelijk kan je vanuit hier nog veel meer mensen helpen.
Ja, hopelijk. Ja, ik hoop het. We zijn er voor de naasten. Dus,
Hartstikke bedankt.
Nou, jij ook bedankt Sander voor deze mogelijkheid.
Graag gedaan.
Oké. Dag.
Nou, mooi telefoongesprek. Zijn jullie zelf ook een naaste? Ik zelf heb bijvoorbeeld ook familielid gehad dat verslaafd was.
Ja, zeker jullie? Wel. Ja, ik denk ook dat het een beetje mijn... daardoor mijn verslaving, als je het zo wil noemen, drankprobleem...
Ja.
Nog meer daar erger is geworden, omdat ik daar niet mee kon handelen. Dus ging ik zelf maar partyen.
Ja, dus uiteindelijk dezelfde oplossing koos als degene...
Ja, zonder dat je dat echt door had. Want ik was natuurlijk niet zo erg als
nee,
diegene.
Precies. Ja. Jij, Sjoerd?
Nou ja, ik ken genoeg mensen in mijn omgeving die ik zou kwalificeren als alcoholist.
Ja.
Maar niet zo close dat ik daar zelf echt grenzen aan stel. Of dat ik daar zelf ook niet iedereen in de hoe noem je dat? Hiërarchische lijn of zo.
Ja.
Door iedereen heeft al een oom of een tante die niet goed met alcohol kan gaan.
Ja,
en is het dan aan jou om daar grenzen aan te gaan stellen? Ja, als je die één keer per zoveel tijd ziet. En dat heb ik dus ik ken ze wel, maar ik heb niet iemand voor wie ik dan echt grenzen heb moeten stellen.
Ook niet in de avond zelf of zo, dat jij nou...
Nee, meestal was dat... was ik dan zelf ook altijd dat ik dacht, yolo, ik doe lekker mee en ik zie dit als een excuus om een keertje weer een avond helemaal naar de ratten te gaan.
Ja, oké. Mooi excuus.
Hoppakee.
Ja.
En door.
Hey, zijn er familieleden die jullie wel eens grens hebben gesteld? Dus is jou wel eens een grens gesteld, Jeroen? Waarbij iemand familielid zei van, nou, als je zelf doorgaat. Of...
Ja, en dat was wel ook de wake-up call toen zeg maar die laatste vakantie in Madrid. Toen ik het licht heb gezien. Ja, of het licht was uit, ik weet het niet. Maar toen weet ik nog wel dat het was de dag 4 van mijn vakantie en mijn geld was al op.
Ja.
En normaal wilden dan mijn ouders nog wel eens wat geld overmaken. En toen zei mijn moeder eigenlijk voor de eerst nee.
Bizar eigenlijk hoe dat toch allemaal...
En toen ging ik heel erg nadenken van... dit. Maar ik wilde dat ook heel erg niet meer. Dus dat was wel echt een moment dat ik dacht, fuck, dit is niet goed. En voor mij ook wel een wake-up call dat ik dacht van, ja, ze stellen nu die grens. Ik had duidelijk ook met mijn vader hierover gebeld. En dat heeft achteraf dus wel heel erg geholpen om de... Ja, want 2 weken later begon mijn alcoholvrij leven.
Ja.
En jij, Sander?
Nou, ik zit te denken, want ik heb het idee dat ik zelf meer last van mezelf had dan anderen ontzettend veel last van mij hadden. Veel deed ik natuurlijk ook alleen thuis. Die vriend die op een gegeven moment wel zei van, nou, weet je, het is nu de zoveelste keer dat je me afzegt vanwege een kater. Dat was wel ook een... maar het is voornamelijk de psycholoog die mij op een gegeven moment stelde, volgens mij moet jij eens nagaan denken of dat je niet een alcoholprobleem hebt. En heb ik hier en daar al eens een comment gehad? Ja, waarschijnlijk wel. Maar ik zat in een zo'n drinkende omgeving dat
maar terwijl je al op je 16e 3 keer in de week dronken thuis kwam, was het nog steeds niet dat je dat besef ergens diep van binnen, of je wilde dat niet weten?
Dat is allemaal steeds zo op en afgaand geweest. Dus dat ik echt terugkijk naar een periode waar een soort van standaard opbouw was.
Ja.
Dat is denk ik echt de laatste 5 tot 7 jaar of zo geweest. Waarbij dat het echt continu opbouwde.
Ja.
Nou,
ik snap wat je bedoelt.
Voor het Nederlands.
Ja.
Dus ik weet niet, ik kan me niet goed herinneren dat iemand op een bepaald punt tegen mij heeft gezegd, nu ga ik niet meer met jou om. Wil ik niet meer dat je dit doet, of et cetera. Behalve die ene vriend dan. Maar dat ik had meer mensen die zoiets hadden van, wat ga je doen dan? Hoezo dan? Is het echt zo'n probleem dan?
Bizar, hè?
Ja, zij weten niet dat ik die andere 5 dagen in mijn op de bank zit te drinken.
Nee,
dus,
dat zie ik natuurlijk niet meer.
Dus ja.
Oké.
Hebben jullie wel eens hulp gekregen van naasten? Nou, ik denk dat jij eigenlijk wat je moeder deed was natuurlijk
wel
hulp bieden. Ja. Ervoer je waarschijnlijk niet zo op dat moment.
Nee, nou ja, wel eigenlijk. Ja? Ik was ook niet boos. Ik dacht, ik was meer boos op mezelf. Ik dacht, godverdomme, wat ben ik nou aan het doen? Nee, eigenlijk niet. Nee.
En jij, Sjoerd, zijn er wel eens familieleden die behalve zeggen van zo'n probleem heb je toch niet?
Nee, ik heb juist tegenovergestelde. Ik heb als tegenovergestelde. Ik heb zeker toen ik dus anderhalf jaar geleden of twee jaar geleden begon met stoppen met drinken.
Ja.
Dat mensen tegen me zeiden, ah, ben je ongezellig vandaag. Ja. En nu ben ik wel inmiddels op het punt gekomen dat mijn moeder bijvoorbeeld alcoholvrij bier naar huis haalt als ik kom. En dat, dus er is wel langzaam verandering, maar het echt helpen, nee, okay. Niet per se.
Hey, voor mij was het volgens mij de eerste keer dat ik het voor de spek en bonen deed, zou maar zeggen. Toen waren mensen meer van, jij zonder een drankje, dat ziet er niet uit en dat soort dingen. En toen de keer dat ik echt voor de kliniek ging, vanaf dat moment heb ik juist wel heel veel steun gehad. En net zoals mijn beste vriend die dan eigenlijk alles met mij voor het eerst deed. Of mijn familie die zorgde dat er met de kerst niet gedronken werd, dat soort dingen. Dus ik heb na de kliniek ontzettend veel hulp. Maar ik denk ook dat mensen toen pas realiseerden hoe hevig het was.
Nu je dit zo zegt, ja, moet ik er opeens aan denken dat toen ik twee jaar geleden stopte met drinken, ja, toen heb ik wel heel veel support gekregen van mijn beste vriend bijvoorbeeld, die direct zei van, ja, voor mij verandert er niks en je blijft wie je bent en alcohol heeft, ja, het is leuk dat het in jouw hoofd zo'n big issue is, maar voor mij blijf je mijn beste vriend.
Hoe klinkt ook wel een beetje als een coming out verhaal.
Ja, gaan we weer. En nog een keer.
Even terug de tijd in.
Ja.
Maar dus nu je het zo zegt, denk ik wel, ja, ik heb wel degelijk support gekregen. Ja,
ja, same voor mij.
Misschien
ook
wat minder in expliciet.
Ja.
Van echt de buitenwereld, maar onbewust dat mensen wel langzaam. En de echte mensen die echt dicht bij me staan, die hebben wel gewoon direct gezegd van, joh, prima.
Mooi.
Ja, same. En ook inderdaad die alcoholvrije biertjes halen, dat soort dingen faciliteren. En ja, gewoon er zijn inderdaad, zonder dat het heel erg erover hoefde te gaan, maar wel gewoon.
Hoe reageerde jouw moeder dan na die vakantieperiode?
Ja,
of na die vakantie, zomaar zeggen, toen je dan ook zei van, nou, ik ga ermee stoppen. Dat is al een...
Mijn moeder heeft heel lang niks door gehad, want ik woonde natuurlijk al lang niet meer thuis. Dus het liep uit de hand in Utrecht, maar het liep nog meer uit de hand toen ik in Amsterdam ging wonen.
Ja.
Dus dat...
Maar zij had dat geen geld overmaken, had voor haar niks te maken met je gebruik?
Jawel, maar dat was echt helemaal op het eind. Dus ja, op het eind hadden ze al zo eigenlijk pas door van, het gaat niet zo goed. En dat was eigenlijk ook meer de reacties van, ja, we weten wel, hè, dat het andere familielid daar, nou ja, het hebben we meegemaakt met de kliniek in Zuid-Afrika, weet ik het allemaal. Maar dat het bij mij ook een probleem was, dat hadden ze eigenlijk niet echt door.
Dus het eigenlijk wat Valerie net ook zei, is dat ook dat is dus, ondanks dat er een tweede is,
ja,
is een soort van geleidelijk proces geweest dat ze pas bij jou door hadden.
Heel
dat, wacht even, hier gebeurt hetzelfde.
Ja.
Bijzonder.
Ja.
En bij jou had jouw omgeving het wel echt door?
Nee, volgens mij niet. Ja, er waren feestweekenden, we organiseerden een weekend met vrienden ieder jaar. En daar sliep ik drie keer, want dan kon ik ook drie keer dronken zijn. Maar dat was dan een soort van, maar dat was het weekend. Dus dat werd een beetje als normaal gezien. Maar ik heb niet echt het idee dat mensen het echt door hadden. Meer mensen hadden zoiets van, dus dat wel minder. Hey, hebben jullie iets gemist qua hulp om je heen? Als je nu terugkijkt naar de situatie, was er iets wat je liever had gehad? Of wat je gemist hebt? Of wat waarvan je zegt, ja, als je...
Nou, wat ik nog steeds wel een beetje moeilijk vind, en dat meen ik wel echt, is... kijk, inmiddels weet iedereen dat wel. Ik drink af en toe nog, dronk af en toe nog. Ja. En wat ik daar wel gemist heb, is dat ik heel duidelijk grenzen aan kan geven, waarbij vrienden dan toch onbewust, of misschien ook wel bewust, omdat ze zelf een moeilijke relatie met alcohol hebben.
Ja.
Toch proberen je uit te lokken of toch proberen, ga je mee even terras op of weet ik veel wat, of even stappen. En dan dat je daar aankomt en bij wijze van spreken, wil je een biertje? En dat ze dan toch...
Toch faciliteren.
Ja, en toch meer faciliteren dan dat ze van je gewoon je proberen te supporten en te zeggen, wil je wel voor een alcoholvrij biertje? Wil je? Het is een soort nuanceverschil waar...
Is het maar, wat wil je drinken? Laat het bij jou in plaats van al in te vullen wat je wil drinken.
Ja, maar dat is dus een gevaar. Hè? Want dat is de verslaafde in jou die dan toch zegt, eentje kan wel. Terwijl ik dan denk, nu achteraf, of zeker toen ik daarin zat, dat ik denk van ja, dat zoveel chiller geweest als iemand van tevoren had gezegd, als ik, omdat ik aangeef, ik wil minder drinken of ik wil stoppen met drinken. Precies. Dat je omgeving gewoon de eerste tijd zegt van, joh, wil je cola of wil je spaarrood?
Ja, dat precies.
Zeker omdat ze weten dat je het er moeilijk mee hebt. Of dat het voor jou een interne struggle is. Dus, en daarvan denk ik wel, als ik dus nu naar anderen kijk en die zouden tegen mij uitspreken van, ik wil stoppen met drinken.
Ja.
Dan zou ik daarin heel faciliterend zijn nu om te zeggen, op het moment dat jij wijn bestelt, zou ik zeggen, nou ja, ik heb er zelf niet zo behoefte aan. Zullen we gewoon aan de cola of zullen we gewoon spaarrood drinken om iemand te sporten daarin?
Ja, snap ik bedoeld. Jij?
Nee, en ik denk, ik heb al heel snel de laatste keer, de succesvolle keer dat ik was gestopt met drinken. Ben ik er best wel snel heel erg vocal zeg maar, over geweest. Ja. Dus ik maakte een apart Instagram-account op. Ik ging er best wel veel over delen, over schrijven. Dus het was, en helemaal in de latere jaren natuurlijk, was het zo duidelijk dat ik niet dronk, dat mensen dat ook eigenlijk nooit echt bij mij hebben gedaan.
Ja,
nou, eigenlijk gewoon nooit. Dus daar heb ik nooit echt last van gehad. En als ze het wel deden, ja, dat waren sowieso niet echt vrienden. Dus dat waren meer dan vage mensen of zo. En dan denk ik van nee. En dan zeg ik gewoon nee, ik drink niet.
Ja. Nou, wat jij zei, dat herken ik ook al. In bijzonder in de eerste poging, dat mensen ook echt, wat zou hij hebben? Terwijl het feit dat iemand die poging doet en het feit dat iemand zegt dat je een half jaar niet gaat drinken for whatever reason, dat geeft toch wel aan dat hij iets serieus aan het proberen is. Ja. En het is jammer dat je omgeving daar op die manier op reageert.
En ik denk ook wel die partyvrienden, heb ik eigenlijk gewoon best wel afgekapt. Dus dat was gewoon klaar.
Ja, klopt.
Dus daar had je ook geen last meer van.
Maar dat is zeker zo.
Ja.
Nou, het enige wat ik merkte naarmate dat ik een jaar nuchter was, op een gegeven moment dat mensen op dat moment een beetje begonnen aan te geven. Ja, maar nu kunnen we toch wel weer normaal doen. Of ja, maar nu kunnen we toch wel weer.
Ja.
En als we dan, dat is misschien wel een tip die ik ook aan naast wil geven. Laat het bij de persoon zelf om aan te geven wanneer dat hij klaar voor is voor de volgende stap. Ja, maar nu kunnen we toch een terrasje
dat
doen.
Uit eerdere stoppogingen heb ik wel inderdaad een vriendin gehad die ook zei, nee, maar je gaat toch niet voor altijd niet drinken, dat geloof ik niet.
Ja.
En toen dacht ik, wat de fuck zeg jij nou?
Dit heb ik zo vaak gehoord. Maar ook mensen die dan zeggen, ja, maar je hebt al zo vaak een poging gedaan, het gaat je toch nooit lukken.
Ja.
Dat hoor ik nog steeds regelmatig, hoor.
Ja, dat is sneu.
Ja.
We hebben deze week ook weer een vraag van een luisteraar. En de vraag luidt, hebben jullie een queer en of sober voorbeeld? Iemand die je inspireert? Jij, Sjoerd, wie inspireert jou? Hij moet ook queer of sober zijn.
Allebei.
Oh, nou mag ook allebei.
Nou, ik denk dat ze allebei hier aan tafel zitten.
Cute.
Verder ken ik geen...
En door.
Verder praat je niet bij met niemand bij queer sober. Ja.
Nee, maar... ik begin even opnieuw.
En Sjoerd, heb jij een queer en sober voorbeeld?
Ja, ik denk dat ze hier aan tafel zitten. Dat zijn jullie. Nou ja, wat het is natuurlijk. Jullie zijn twee mensen met wie ik de afgelopen jaar heel veel ben omgegaan.
Ja.
En daarin ook wel echt bewust zie hoe het anders kan.
Mooi,
dankjewel.
Ja.
En jullie?
Nou, ik ga deze vraag niet meer beantwoorden, want die kan nooit meer zo mooi zijn als de jouwe.
Ach, kom op meid.
Queer en sober voorbeeld.
Ik vind het lastig.
Nee, eigenlijk niet.
Elke ochtend als ik in de spiegel kijk.
Nee, helemaal niet. Maar...
Ja, het klinkt echt heel erg ranzig, maar in de zin van... Ja, eigenlijk als ik nu ga kijken naar de afgelopen 5 jaar, ben ik wel mijn eigen voorbeeld. Want als ik nu naar andere bekende Nederlanders of whatever kijk, die ook zijn gestopt, en denk ik, nou tut, moet het de hele tijd over jouw sobriety gaan. Ik ben toch 5 jaar mee bezig. Ik merk dus dat ik eigenlijk, als ik 's morgens in de spiegel kijk, denk ik wel, fuck it, ik doe het maar wel.
Dus eigenlijk jouw voorbeeld is je oudere zelf.
En hoe bedoel je dat? Noem je me nou oud?
De
oudere versie van jezelf. Dus dat je elke keer denkt van... over 5 jaar wil ik die persoon zijn die ik...
Nee, want ik maak nooit zo bewust mee wat ik allemaal doe. Dus meestal kijk en denk ik, oh fuck, je hebt het maar gedaan. Minder
drinken. 5 jaar gestopt, hè?
Huh?
Ja.
Nee, nou ja, maar meer dat ik dan opeens besef... ik doe dit al 5 jaar, wauw.
Ja. Laatst ook inderdaad in die... 1500 dagen of zo was het in die app toch ook. Oké.
Ja. En toen dacht ik ook, heb ik echt niet gedronken? Nee. Ja.
Echt niet?
Even checken. Oh. Ja. Nee, maar nou ja, het eerste jaar natuurlijk wel bepaalde schrijvers zeggen van boeken of zo. Ja. Dat wel, natuurlijk heel erg. Dat ik wel dacht van, wow, echt cool. Dat je, dus dat had ik wel heel erg. Dat, helemaal het eerste jaar keek ik wel een beetje op tegen mensen die al een jaar of meer sober waren. Maar dat was meer online en niet echt iemand die, of ze queer waren, volgens mij niet.
Ja.
Nee. Nee.
Nou, lastige vraag eigenlijk.
Ja.
Of niet.
Of niet.
Ja, ligt aan wie het bekijkt. Hey, dit was hem alweer. Over 2 weken zijn we er weer. Maar dan met een gast. En wie dat is, verklappen we nog even niet. Maar hou onze Instagram, de Queer and Sober Cast, in de gaten. En daar kan je de prangende luisteraarvraag ook stellen. En voor de luisteraar, mocht je geïnteresseerd of nieuwsgierig zijn naar onze onderwerpen, of mocht je een keer aan willen haken bij een van onze activiteiten, kijk dan eventjes op onze site queerandsober.org of Instagram Queer Sober Club. En die staan ook nog even in de show notes. Hou vooral de Instagram in de gaten voor leuke updates, gastenaankondigingen en nog veel meer weetjes. En tot over 2 weken.
Tot dan.
Tot dan.
Tot dan.